Voor de Bijbel openslaan in 2 Kronieken hoofdstuk 14. Let's open our Bibles in 2 Chronicles chapter 14. We zijn vandaag een nieuw jaar begonnen. Het is de eerste dag van het nieuwe jaar. En de meeste mensen hebben allemaal voornemens gemaakt voor dat nieuwe jaar. En ik hoop dan ook dat als je dat gedaan hebt, dat je ook succesvol mag zijn in dat voornemen. Maar vandaag gaan we toch zien in onze lessen ook dat er ook mensen waren die op een gegeven moment goede voornemens hadden. En van die goede voornemens is niet veel in huis gekomen. We gaan een verhaal zien van een koning die heel goed begon, maar wiens einde heel wat minder is. Today is the first day of a new year and many people have made good promises for the next year, what they will try to accomplish, and I hope if you have done that you will be successful in doing that. But today we will talk about King Asa and Judah, and we will see that they also at a certain point made good promises, but yet they were not successful in accomplishing them. Dus ik hoop dan ook dat we die woorden van Asa tot ons mogen nemen en dat we daar ook lessen van mogen leren. Want wij zijn Gods volk, wij zijn Gods kinderen. En als deze woorden die we vandaag horen, die we elke zondag horen, ons niet tot nut zijn, dan heeft het ook geen zin om daarnaar te luisteren. We are the people of God, we are His children. So the words that we will hear today should be beneficial for us. And if they are not beneficial to us, then it's no use for us to listen to the word of God. So let's open our hearts and our ears to what the Bible has to say about Asa. We zijn vorige keer gestopt met koning Abia. En we weten, als we ons dat nog herinneren, hij had oorlog gevoerd tegen Jerobeam. Last time we spoke about King Abia, the son of Rechabeam, and he waged war against Jeroboam. And he was successful in that war. En na Abia zijn dood, wordt zijn zoon Asa koning. En we zien in hoofdstuk 14, vers 1, dat daar staat, in diens dagen had het land 10 jaren rust. We read in chapter 14, verse 1, that when Asa became king, the country of Judah had 10 years of rest. Nu als dit daar staat, dan betekent dat iets. Wanneer het volk van God rust heeft, dan betekent dat dat God hun rust heeft gegeven. En dat dat een zegen is voor het leven dat zij leiden. When we read in verse 1 that the country had 10 years of rest, that means something. It means that God gave them rest. It means that they were spiritual, that they were seeking God. And that was the blessing of God, that he gave them rest. En we zien dan in vers 2, vers 2, Asa deed wat goed en recht was in de ogen van de Heere zijn God. En hij ging, het land had zich ondertussen weer gevuld met die altaren, die offerhoogten, en hij deed dat allemaal weg in al de steden. En in vers 4 zien we, vers 4, hij beval de Judeërs om God te gaan zoeken. Het was een bevel, hij zei, jullie moeten God zoeken. Jullie moeten de wet volbrengen. Jullie moeten het gebod van God volbrengen. Hij ging dan ook verder met alle afgoderij uit de steden weg te doen. En ik leg even de nadruk op de steden. Want we gaan zelfs daar nog iets over zien. What we see here is that King Asa did what was good and right in the eyes of the Lord his God. Eventually, the Judah became filled again with all these idol worship things, and he put them away. And he commanded the Judeans to seek God, to accomplish his law and his commandment. And in verse 5, we see that he removed out of all the cities the heights and the altars. Now, I want to emphasize out of the cities, because we will see in a moment that he did not remove everything. En wat deed hij? Hij ging verder met het bouwen van vestigingssteden. Hij ging het land versterken, zodat het rust had. En wat staat er ook op het einde van vers 6? De Heere gaf hem vrede. At the end of verse 6 we see it was the Lord who gave him peace. En we zien dan ook dat hij langs alle kanten vrede krijgt. En waarom? Hij wist waarom dat was. He knew why they had peace. In verse 7, at the end of verse 7. Omdat zij de Heere hebben gezocht. Daarom heeft God hun van alle kanten vrede gegeven. En wat zij deden was voorspoedig. He knew why they had peace. It was because they sought the Lord. And it was because God gave them peace. In vers 8 zien we dat hij zijn leger dat hij had, dat wordt daar beschreven. Nu het komt erop neer, hij had een leger van 580.000 mannen. In verse 8, his army is described. And there's a reason for that. It says there that he has about 580.000 men. Well, het zegt eerst 300.000 man en daarna nog eens 280.000 uit Benjamin. En dat maakt samen 580. Dus ik was wel aan het opletten. 580.000 man. So it says here he had an army of more than 500.000 men. Maar in vers 9 zien we dat er iemand, namelijk een Kusiet Serach, die kwam van het gebied van de Filistijnen, die trok tegen hem ten strijde met een leger van 1000 × 1000 man, dus 1 miljoen man, en 300 wagen. En hij nadert tot dicht bij Maresa. We see in verse 9 that there is a man, the Kusiet Serach, I don't know if I pronounce that correctly in English, but he waged war against Judah. And he came very close. En Asa, wat deed hij? Asa gaat hem tegemoet. En ze komen daar in een dal, Sefata. En daar, wat doet Asa? In vers 11, Asa roept tot God. Hier is Asa die, in het Engels zeggen ze, outnumbered. Hij heeft 1-2. En wat doet Asa? Hij gaat niet vluchten. Hij gaat niet op zijn eigen middelen vertrouwen. Hij gaat op God vertrouwen. En wat zegt hij? Heere, er is niemand buiten u om de machtelozen te helpen tegen de machtigen. Help ons, Heere, onze God, want op u steunen wij en in uw naam zijn wij opgetrokken tegen deze menigte. Heere, gij zijt onze God, laat toch tegen u geen sterveling iets vermogen. En de Heere deed de Kusieten de nederlaag leiden tegen Asa en Juda. What we see here is that Asa was outnumbered, 2-1 almost. And instead of relying on his own strength and his own ideas, what did he do? What should we do? He called upon the Lord. And he said, Lord, there is nobody but you. If anyone can help us, it's you. Don't let those who seem to be mighty overcome me, because I seem to be weak if I compare myself towards him. And what did God? Verse 12. God made them win. En we zien hier dat Asa en Juda een hele grote buit mee terugbrachten naar thuis. We see that Asa and Judah, they gained a lot of spoil from this war and they brought it back to Judah. En hoofdstuk 15 zien we dat daar een profeet Azaria was. En die profeet Azaria, die gaat Asa tegemoet en die zegt het volgende tegen hem. In chapter 15 we see that there is a prophet Azaria and he comes towards Asa and he says the following to him. Verse 2. Hoor naar mij, Asa en geheel Juda en Benjamin. De Heere is met u, zolang gij met hem zijt. Indien gij hem zoekt, zal hij zich door u laten vinden. Maar indien gij hem verlaat, zal hij u verlaten. Lange tijd was Israël zonder de ware God, zonder priester die onderricht gaf en zonder wet. Toch keerden zij in een benauwdheid tot de Heere, de God van Israël, terug. En zij zochten hem, dan liet hij zich door hen vinden. In die tijden was er geen vrede voor hem die uitging, nog voor hem die inging. Maar er was grote beroering onder al de inwoners der landen. Volk botste tegen volk en stad tegen stad, want God bracht hen in beroering door allerlei benauwdheid. Gij dan wees sterk en laat uw handen niet verslappen, want uw werk zal beloond worden. Until verse 7 we read. Wat zou dit met Asa doen? Asa die pas op God heeft vertrouwd. En daar komt een godsman tot hem en die bevestigt hem dat het goed was. En die bevestigt hem om die weg te blijven wandelen. En Asa, in verse 8 we read, when Asa heard these words, that if they would not leave God, that God would not leave them, that God would be with them. And he said, long time Israel was without God. They had no priest, there was no law, there was no education in the country. But when they got scared and they turned to the Lord and when they sought him, God was there to be found. So Asa is really encouraged by these words. Verse 8, verse 8. Zodra Asa deze woorden hoorde en de profetie die Azaria, de zoon van Odad, gesproken had, greep hij moed. Want ook hier zien we weer dat blijkbaar het land stilletjes aan terug vol aan het lopen was met afgoderij. Want deze veldslag, uit 1 Koningen kan je dat zien, vond plaats in het 15e jaar van de regering van Asa. En hij ging terug verder met die hervormingen. Hij ging verder met het land terug naar God te richten. En heel het volk kwam bijeen. Hij riep in verse 9, hij riep heel het volk bijeen. En heel Israël komt daar. Wat zien we in vers 10? Zij kwamen bijeen te Jeruzalem, vers 10, de derde maand van het 15e jaar van de regering van Asa. En zij offerden aan de Heere die dag van de buit die zij meegebracht hadden. 700 runderen en 7000 stuks kleinvee. En ze gingen een verbond aan. En kijk wat dat verbond zei. Vers 12. Het verbond zei dat zij de Heere, de God hun vaderen, zouden zoeken met hun gehele hart, met hun gehele ziel. En ieder die de Heere, de God van Israël, niet zou zoeken, moest er doodgebracht worden. Zowel klein als groot, zowel man als vrouw, zij zwoeren de Heere met luider stem en onder gejuich en onder het geschal van trompetten en horens. Geheel Juda verheugde zich over de eed, want met hun heel hun hart hadden zij gezworen, met geheel hun wil hadden zij de Heere gezocht en hij had zich door hen laten vinden. Hij gaf hun vrede van alle kanten. Until verse 15 we read. What we see here is that he called Judah and Benjamin together. And apparently, after 15 years of Asa's reign, the country again was being influenced by the false gods and the false rituals. And so Asa, when he heard the words of the prophets, he said, okay, we need to seek the Lord again and we need to reinforce our commitment to them. And the whole of Judah and Benjamin come together and they agree that they should do that. They should seek the Lord, every single one of them. And they are all very happy about this oath that they have taken. And the result is God gave them peace. En in vers 16 zien we iets heel merkwaardigs. Iets waar we over moeten nadenken. In vers 16 we see something very remarkable, something we should think about. Zelfs heeft koning Asa zijn moeder Maaka als gebiedster afgezet. Omdat zij een gruwelijk beeld van Asjera gemaakt had. Asa hieuw haar gruwelijk beeld stuk, verpulverde en verbrandde het in het dal van Kidron. Nu, we hebben vorige keer gezien van koning Abia, dat daar ook werd gesproken over zijn moeder Maaka. En hier wordt hetzelfde gezegd. Nu, de context leert ons dat dit waarschijnlijk zijn grootmoeder is en niet zijn moeder. As we, let's turn for a moment to 1 Kings chapter 15. Last time we saw from King Abia that his mother also was called Maaka. And this is something that in the Hebrew chronology that comes oftentimes, that we see that either for a grandfather or a great-grandfather, they just call these persons mother and father. What we hier zien is dat zelfs voor de grootmoeders en de overgrootmoeders wordt het woord moeder gebruikt. In verse 2 from 1 Kings 15 we see 3 jaar, in 1 Koningen 15 vers 2, 3 jaar regeerde Abiathar in Jeruzalem. Zijn moeder heette Maaka. Ja? Maar kijk eens wat daar dan op het einde, look at the end of verse 3. Hij wandelde in al de zonden die zijn vader voor hem bedreven had. Zijn hart was de Heere zijn God niet volkomen toegewijd, zoals dat van zijn vader David. Was David zijn vader? Nee, David kreeg Salomon. Salomon kreeg Rechabeam. En Rechabeam kreeg Abia. What we see at the end of verse 3 is, like, David is called the father of Abia. But we know that David was not the father. David was the great-great-great-grandfather, I think, or something like that. Because David got Solomon. Solomon got Rechabeam, and Rechabeam got Abia. So we see mother is sometimes used and father in a general sense. And it does not mean the actual mother. Dus als we teruggaan naar 2 Kronieken, hoofdstuk 15, vers 16, dan moeten we daar toch eens over nadenken. Wat deze koning hier doet, zij het zijn moeder of zijn grootmoeder, het maakt niet uit. Hier is een familielid van hem, die ervoor kiest om een afgoderij te doen. Denk eens na over wat en welke positie dat hem plaatst, waarvoor hij moet kiezen. Voor God of om mee te doen met de zonde van zijn grootmoeder. When we consider 2 Chronicles 15 verse 16, think about what this and what kind of position this puts him. What kind of choice he has to make here. He has to choose between his grandmother and pleasing her or pleasing God. Hoe gaan wij om wanneer er in onze families, bij onze verwanten, hoe daar goddeloosheid is? Gaan wij onze hand voor de ogen zeggen en we zien het door de vingers? Of gaan wij staan voor God? En gaan wij keuzes maken die God welgevallig zijn? En niet degene die in zonde leven om die proberen te plezieren. What kind of choices do we make? When we have relatives that practice false religion and that do things that are horrifying to the Lord, are we going to do like this and trying not to disturb too much or not to cause too much problem? Or are we going to stand for God? And if we have the power to remove the sinful things out of our lives. Dit is wat Asa deed. Zijn eigen grootmoeder zette hij af als koninginmoeder, omdat zij ervoor koos om afgoden te dienen. This is what Asa did. His own queen mother. He put her off the throne because she chose to practice false religion. In vers 17 zien we dat de offerhoogte niet helemaal uit Israël verdwenen. Verse 17, we see that the offer heights did not completely were not completely removed out of Israel. En dat is waarom ik juist ook de nadruk legde in vers 5. Hij verwijderde offerhoofden uit de steden. Dus misschien zijn ze ondertussen teruggekomen in de steden. Ofwel spreekt dit over de offerhoogten die in de afgelegen gebieden waren. Maar in elk geval wat dit laat zien was, het werk werd niet volledig uitgevoerd wat nodig was. In verse 17 we see that the offer heights did not completely disappear from Israel. And what this teaches us is either they came back, or either they were not thoroughly removed in the first place. That when it says in verse 5 that he removed from all the cities of Judah the heights, that maybe that means that yes, in the cities they were removed, but in other places, maybe remote places, they were not. So, and that teaches us a lesson. How do we get rid of our sins?
Do we completely get rid of them?
Or do we leave them in certain places?
Hoe gaan wij met onze zonden om? Doen wij ze compleet weg uit onze levens? Of zijn er bepaalde plaatsen waar we de zonde toch toelaten?
Maar van Asa wordt gezegd dat zolang hij leefde, was hij de Heere volkomen toegewijd. En dat is ook een uitspraak die we zelfs gaan zien waar we een bepaalde nuancering bij moeten maken. At the end of verse 17 we see that when Asa, as long as he lived, he sought the Lord. He was fully dedicated to the Lord. And this is a pronouncement that we have to make a little side mark to, because we will see that the end of his life was something different. In hoofdstuk 16, daar zien we dat koning Baasa van Israël optrekt tegen Juda. In chapter 16 we see that King Baasa wages war against Judah. King Baasa has become the king of Israel now. En ik wil even daarbij zeggen, in hoofdstuk 15 vers 19 en hoofdstuk 16 vers 1 wordt gesproken over het 35ste jaar van de regering en het 36ste jaar van de regering. Als we de chronologie gaan nakijken in 1 Koningen, dan gaan we zien dat dat niet klopt. Ofwel is dit een typfout van degene die de schrift heeft overgeschreven, want koning Baasa is in het 35ste jaar van de regering van Asa al 10 jaar dood. Dus dat kan niet kloppen. Ofwel is er een uitlegging waar wij nu op het moment eigenlijk het inzicht niet voor hebben, waarom dit hier zo gezegd wordt. I want to make a side mark to the 35th year of Asa's reign and the 36th year of Asa's reign that is mentioned here. Because at this point, at the 35th year of Asa's reign, King Baasa had been dead already for 10 years. So either this is a fault of a scribe who copied the scriptures, or there has to be another explanation, logical explanation that we are not really, that we don't have the knowledge of, to explain why this is so, why Chronicles puts it this way. Nu, ik heb hier een boek, ik had hier een boek ergens, dat eigenlijk heel interessant is. Deze man, Edwin Thiele, die heeft een boek geschreven, The Mysterious Numbers of the Hebrew Kings. En wat hij doet, ik ben dat aan het lezen, die op een heel logische en heel goede manier legt hij uit, want als je die chronologie van koningen en kronieken langs elkaar gaat leggen, dan kom je vaak een contradictie tegen. Hij geeft daar een uitlegging aan. En ik vind dat hij dan heel goed werk in gegeven heeft, hoe hij die chronologie in elkaar doet passen, zonder dat daar een contradictie moet zijn. En ook hierover spreekt hij. Dus ik bedoel, ik kan dat boek, het is wel Engels, aan iedereen aanraden om dat te lezen. Maar dat geeft wel wat antwoorden op bepaalde punten. Maar goed, het feit blijft, koning Baasa trekt op een gegeven moment ten strijde tegen Asa. En wat doet hij, koning Baasa? Hij versterkt Rama. En Rama ligt juist aan de grens van Juda, aan de noordelijke grens van Juda. En waarom doet hij dat? Wel, er waren nog mensen die uit Israël vluchten naar Juda. Waarom? En ik weet nu niet als we dat zelfs gaan zien of als ik dan Koningen heb gelezen. Maar je moet de beide verhalen maar eens op nalezen. Juda was welvarend. Juda had de zegen van God. En mensen uit Israël zagen dat. En er staat dan ook dat die mensen uit Israël naar Juda gingen. Om daar te wonen, omdat daar God zegen was. What we see here is that King Baasa, he came and waged war against, or not at this point. What he did was he fortified the city of Ramah. And why did he do this? I'm not exactly sure if we're going to read it in this chapter, if I read it in Kings. But what we see is that many people, when they saw the prosperity of Judah, because God's blessing was in Judah, they also moved to Judah. You can read that during Asa's time. So King Baasa, when he saw that, he started fortifying Ramah, that is in the north of Judah. Nu, waarom zou hij dat doen? Waarom zou hij die stad van Ramah
versterken dat juist ten noorden van Juda ligt? Wel, dat de mensen niet meer daardoor konden trekken om naar Juda te gaan. Maar wat doet Asa? Wat zou hij doen? Want wat we nu gaan zien is dat Asa eigenlijk een heel slim plan heeft. What would we do if this was the case? If we see our enemy king Baasa, and if we are Judah, and we see that he is fortifying that city near our border, wouldn't we want to do something? Well, Asa, he did something very clever. Look what he did. In vers 2, toen haalde Asa zilver en goud uit de schatkamers van het huis des heren en van het huis des konings, en hij zond tot Ben-Hadad, de koning van Aram, die te Damascus woonde, met deze boodschap. Er bestaat een verbond tussen mij en u, tussen mijn vader en uw vader. Hierbij zend ik u zilver en goud, want nu verbreek uw verbond met Baasa, de koning van Israël, opdat hij van mij wegtrekt. Als we even gaan kijken naar de kaart, ja, dan hebben we hier Juda, en daar ligt Israël, en daar ligt Aram. Ben-Hadad had hier in Damascus zijn rijk. Dus wat vraagt koning Asa? Hij zegt, kijk, hier is Israël een stad aan verstevigen. Wel, als jij nu eens Israël van het noorden aanvalt, dan gaat de koning van Israël zijn troepen wegtrekken uit mijn rijk aan de grens. En dan heb ik rust. Dus dat was eigenlijk een slim plan. What Asa thought of was actually a clever plan. He thought that if the king of the north of Israel was to attack him, then he would take away his troops from the north of Israel, of north of Judah. So it was actually a clever plan. Vers 4. Toen luisterde Ben-Hadad naar koning Asa en zond zijn legeraanvoerders naar de steden van Israël en zij vielen hen aan. Vers 5, zodra Baasa het hoorde, staakte hij de versterking van Rama en hield met zijn werk op. Toen ontbood koning Asa heel Juda de stenen en het hout waarmee Baasa Rama versterkt had, namen zij weg. Hij versterkte daarmee Geba en Mispa. Dus we zouden zeggen, dit is een goed plan en het was nog succesvol ook. So we would think this was a good plan and it was a successful plan because it worked. Because the king of the north of Israel attacked Israel, so King Baasa, he removed his troops to the north, so that city was not defended anymore. So Asa went and robbed all the enforcement materials and he used it for his own cities. But was it a good plan of him? Vers 7. In die tijd kwam de ziener Ganani tot Asa, de koning van Juda, en zeide tot hem, omdat gij gesteund hebt op de koning van Aram, en niet gesteund hebt op de Heere uw God, daarom is het leger van de koning van Aram aan uw macht aan het komen. Waren de Kusieten en de Libiërs niet een groot leger met zeer veel wagens en ruiters? Toch heeft de Heere hen in uw macht gegeven, omdat gij op hem gesteund hebt. Vers 9. Want des Heere ogen gaan over de gehele aarde, om krachtig bij te staan hen, wie hart volkomen naar hem uitgaat. Gij hebt hier een dwaas gehandeld, want van nu af zult gij oorlogen hebben. Tot hier, until vers 9. God was niet blij dat Asa op zijn eigen inzichten hier had gesteund. Dit plan kwam niet van God. Dit plan had niet God zijn zegen. Wat Asa had moeten doen was zich keren tot God. Maar dat laat ook zien hoe Asa zijn geestelijk leven op dit moment was. Hij vertrouwde niet meer op God. What this shows us, when this prophet Kanani comes to Asa, he said, you didn't rely on God. You should have relied on God. Look at what God gave you when the Kusit Serach came against you. He gave them in your power. But now Asa, instead of again relying on God, he relied on his own ability, on his own knowledge, and he acted foolish. Hij handelde hierin dwaas. Maar hoe reageert Asa op die woorden? Kijk eens hoe geestelijk Asa op dit moment was. Look how he responds to the words of the prophets in verse 10. Look how spiritually he was right now. Toen werd Asa vertorend op de ziener en hij zette hem in de gevangenis. Want hij was hierover verbolgen op hem. Asa mishandelde in die tijd ook enige uit het volk. Asa die zo goed begon. Asa die zo op God vertrouwde. Die zo wist en daarvan doordrongen was. Ik heb God nodig en anders ga ik het niet doen. Toen het land vrede had. En toen hij daar dat zag gebeuren. Dat de koning Baasa die stad Rama versterkte. Ging hij op zijn eigen inzichten vertrouwen. So we see that King Asa started good. He relied on the Lord. But when he saw these problems with King Baasa fortifying Rama, he started relying on his own knowledge, his own abilities, and he didn't turn to the Lord. En we zien dan in vers 12, in het 39e jaar van zijn regering werd Asa ziek aan zijn voeten en zijn ziekte werd hoog ernstig. Toch zelfs in zijn ziekte zocht Asa geen hulp bij de Heere, maar bij de Heelmeesters. En hij stierf dan ook in het 41ste jaar van zijn regering. Hoe zit het met ons? Eens kijken. Hoe zit het met ons? Asa begon goed en eindigde slecht. Waarom? Omdat hij zijn vertrouwen in God kwijtgeraakt. Als we herinneren aan Salomo. Salomo begon goed, maar eindigde slecht. Omdat hij de invloed van de wereld niet kon weerstaan. En we gaan nog zo'n koning tegenkomen. Koning Uzia. Uzia die goed begon, maar zich afkeerde van God door zijn trotsheid. Het is niet omdat wij eens goed zijn begonnen met christen zijn, dat wij een weg en een leven met God zijn begonnen, dat we daarom ook goed zullen eindigen. Dat hangt van ons geloof af. Dat hangt van ons doorzettingsvermogen af. En als er iets is wat Asa ons leert, dan is het deze les. Wij moeten volhardend zijn in het geloof. Wij moeten grondig zijn in het verwijderen van zonde. Van afgoderij. En wij moeten trouw blijven tot de dood. Blijven vertrouwen op God zijn kracht. What we see here is that Asa started good, but he lost his confidence in the Lord. We saw that happening before with Solomon. Solomon started good, but he lost his relationship with God because of the influence of the world. And we will see another king like him, King Uzziah. He began good, but he turned away from the Lord because of his pride. They all began good, but ended bad. So what we can learn from Asa is, we should be thoroughly in removing sin from our lives. We should be dedicated towards the Lord. And we should be encouraged when God confirms us when we are doing good in our lives towards God. But we should not lose confidence in God. We should not, even if we have been a Christian for a long time, start relying in our own abilities, in our own knowledge, in our own ideas. Because that's not the way that will lead to salvation. Amen.